We hebben echt vandaag echt heel bewust daarvoor gekozen. En mede omdat we een aantal Israëlavonden ook gehad hebben. En gemerkt hebben dat het leeftijd van op de Israëlavonden was best wel hoog. en de jonge mensen waren er niet voor een Israëlavond. En vanochtend heb ik jullie allemaal. Prijs de Heer, alle leeftijden. God is een God van de generaties. En zo'n... ja. Dat is toch wel de vraag, wat kan ik met Israël, wat moet ik daarmee? En dan je kijkt op het nieuws. Hey, weet je, Israël is een piepklein landje. Echt klein. Nederland is heel klein en Israël is ongeveer even groot als Nederland. Dus waar hebben we het over? Maar als daar iets gebeurt, als in Jeruzalem iets gebeurt, als in Israël iets gebeurt, dan is het wereldnieuws. Ik kan jullie vertellen, in New York wordt elke dag iemand doodgeschoten. In Chicago, in Los Angeles. In China gebeuren er verschrikkelijke dingen. Er kunnen hongersnoden in de wereld zijn waarover je niets hoort. Maar als iets gebeurt in Israël, dan is het wereldnieuws. Dat is toch heel bijzonder, toch? Heel bijzonder. En hoe komt dat? Nou, Israël is nummer 1 zo'n strategische plek. Iedereen wil Israël hebben. Iedereen is geïnteresseerd in Israël. Als je al die plek kijkt waar het ligt. Hè? Israël ligt in Azië, in het Midden-Oosten. Hè? In het noorden daarvan is Europa. Zuiden daarvan is Afrika en het ligt in Azië. Het ligt echt zo centraal, zo verschrikkelijk strategisch ook. En door de jaren heen, iedereen wou het hebben. Iedereen wou een deel daarvan hebben. De oude stad Jeruzalem, heel interessant, is in vieren gedeeld. Je hebt een Joodse wijk, een Arabische wijk, je hebt een christelijke wijk, een Armeense wijk. Iedereen wil een stukje van Israël hebben. Wat moeten wij met Israël? Romeinen 11 vers 1. Jullie kunnen met mij meelezen en dat zien. Ja, wauw. Beetje klein. Volgende keer een grote lettertype gebruiken. Romeinen 11 vers 1, maar ik lees het ook voor. Dan is nu mijn vraag. Mijn vraag, samen met Paulus vraag ik jullie. Heeft God zijn volk soms verstoten? Dat kan je toch vragen. Heeft God Israël soms verstoten? En dan geeft Paulus zelf het antwoord. En hij zegt, beslist niet. Oké, dat is best wel een heel duidelijk antwoord. Ik ben immers zelf een Israëliet, zegt Paulus, en nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij al van tevoren heeft uitgekozen, niet verstoten. Hij heeft het niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt? Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mij voorzien. Maar hoe leidt het antwoord van God aan hem? Ik heb voor mijzelf 7000 mensen overgelaten die niet voor Baal hebben geknield. Zo is ook in deze tijd een rest overgebleven die door Gods genade is uitgekozen. Als ze uit genade uitgekozen zijn, dan ze dan dus niet op grond van hun daden, want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn. Tot zover. Romeinen 11 vers 1, dan is nu de vraag, heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Nou, we hebben dus verschillende avonden, Israëlavonden hier gehad. Was heel, heel bijzonder. En over Israël, je hebt vaak heel veel mensen die dan helemaal opgaan in Israël. En dan willen ze de feesten, vieren keppeltje op en een talit aan. Helemaal Jood worden. En dan andere mensen zijn helemaal, ja, ik kan er niks mee. Wat moet ik daarmee? Je kijkt op het nieuws. Je vraagt je af wat er gaande is. Kan je als christen zeggen, ik heb niets met Israël? Nou, ik denk van niet. En dat zal ik zo uitleggen. Maar wat heel verwarrend is ook voor de jonge mensen, is die worden beïnvloed op voor de televisie. 30 jaar geleden was Nederland nog best wel pro-Israël. Ook in de nieuws en alles was men eigenlijk echt voor Israël. En stond men voor Israël. En dat is in de laatste jaren heel verwaterd. Belangrijk is, ons nieuws is echt wel anti-Israël geworden. En het is niet altijd zo dat ze verkeerde informatie geven. Maar de informatie die je ziet op het nieuws is vaak eenzijdig. Nee, dus het is niet per se verkeerd, maar als je alleen één kant van het verhaal hoort. Hè, als je 10 mensen interviewt, maar je kiest ervoor om alleen een paar mensen te zeggen die ergens voor zijn of tegen zijn, dan kan je een heel eenzijdig beeld krijgen. En daar moeten we gewoon beseffen dat het, als het om Israël gaat, daar heel veel speelt. Heel veel speelt. Daarom is het ook goed, kom eens naar de mensen die naar Israël reizen, vraag aan ons eens een keer, hoe zit het daar? We hebben zendelingen daar, we hebben mensen die daar wonen. Dus het is echt heel anders dan wat je op televisie ziet. En helaas moeten we constateren dat Europa steeds antisemitischer wordt. Je kan in Berlijn, een Jood kan bepaalde wijken niet meer met een keppeltje rondlopen, laat staan een orthodoxe Jood. Kan hij door in Amsterdam over rondlopen? Nee, kan niet. Hij wordt in elkaar geslagen. Dat is echt zo. En dat is verschrikkelijk. 70 jaar na de oorlog, dat nu niet meer kan. Waarom is dat? Waarom is er zo'n enorme haat aan Joden? Hoe komt het dat volken, dat mensen die nog nooit een Jood gezien hebben, Israël haten? Dat is toch vreemd, dat is toch raar. Mensen die nooit in contact gekomen zijn, die hebben een hekel en een bloedhekel aan en haten Joden. En dat komt puur omdat het Gods volk is. Israël is Gods volk. En God beschermt zijn volk en de duivel haat Israël, nog steeds. Hij haat de gemeente en hij haat Israël. En nog steeds, door de geschiedenis heen, stond het volk van Israël zo vaak op het punt van uitroeiing. Dat is ongelooflijk als je dat, vanaf Farao, Haman, met Esther, de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen, de nazi's, de pogroms in Rusland. Heel vaak werd Israël enorm vervolgd, en poging om het uit te roeien. En elke keer heeft God zijn volk beschermd. Zometeen wil ik dat lied voor jullie zingen, Psalm 121. En daar staat wel 7 keer dat God de beschermer is van Israël. God beschermt zijn volk. Dus we moeten beseffen dat de haat van Israël, dat demonisch is. Dat komt van de duivel. En hij heeft een hekel aan Israël. Nou, heel bijzonder, 12 november komt hier een Arabische voorganger uit Nazareth. In Nazareth, de stad waar Jezus opgegroeid is vandaag een Arabische stad. En deze man heet Salim en hij gaat hier spreken. Hij is ook opgegroeid met een haat tegen de Joden. En God heeft hem aangeraakt zo. En hij preekt liefde en verzoening. En wij kennen hem heel, heel goed. Een lieve man is dat. En hij komt hier spreken. En hij zal ook over zijn worstelingen ook praten. Maar waar dat ook vandaan komt. Dus heel, heel belangrijk te weten. Nou, wat moeten wij christenen met Israël? Wat heeft een christen vandaag de dag met Israël te maken? Nou, ten eerste, het heil, verlossing is gekomen door de Joden. Staat in de Bijbel. Het staat in Johannes 4. Verlossing is gekomen door de Joden. Jezus was een Jood. Jezus was een Jood. Is een Jood. Hij leefde. En zijn moeder was Maria. Zijn vader was God zelf. Maria stamt af van de lijn van David. En David van de lijn van Juda. Dus Jezus is de leeuw van Juda. En Juda, het woord Jood komt van Juda. Dus daar komt dat vandaan. En Juda is eigenlijk alleen maar 1 stam van de 12 stammen. Maar dat is zo, het was een hele grote stam, een dominante stam. Vandaag heten, ja, als men zegt Israëlieten, heeft men het vaak over in het Oude Testament vandaag de dag, noemen ze de mensen uit Israël Israëli's. Maar heel bijzonder dat de Arabieren die in Israël wonen, heel veel zeggen, ik ben een Arabische Israëli. Een taxichauffeur vraagt je, een Arabische taxichauffeur zei ons, ik ben een Arabische Israëli. Dus Israël is ook het land, heet Israël. Jezus Christus, dus Yeshua HaMashiach, hoe hij heet, Yeshua is de Hebreeuwse naam, Mashiach, dit is de Messias, Jezus de Messias, is onze verlosser. Hij is onze redding. Hij is onze koning. Hij is onze vriend. Maar hij was een Jood. Hij was een Joodse rabbi. Zo liep hij rond op de aarde. Hij is geboren in Bethlehem in Juda. Hij is opgegroeid in Nazareth in Galilea. Gestorven en opgestaan in Jeruzalem. Hij is naar de hemel gegaan vanaf de Olijfberg. En daar komt hij ook weer terug. Zijn hele leven, zijn aardse leven heeft zich afgespeeld in Israël. Heeft alles met Israël te maken. En er is meer. De 12 apostelen waren allemaal Joods. De evangelieschrijvers waren allemaal Joods. Lucas, misschien een halve Jood. Misschien had hij ook nog wat Griekse roots. Maar hij was zeker ook een Jood. Dus alle schrijvers van de hele Bijbel, ze waren allemaal Joods. Dat is toch heel bijzonder. En God zegt heel specifiek de taak van de overlevering van de schrift. Dat heeft God, die taak heeft die aan Israël gegeven. Om het woord te bewaren en over te brengen van generatie naar generatie. En dat hebben ze heel, heel, heel goed gedaan. Dus alle auteurs, de Heilige Geest is de hoofdauteur, maar alle schrijvers die het op papier, die geïnspireerd werden en het op papier gezet hebben, papyrus moet ik zeggen, die waren allemaal Joods. De hoofdpersonen in de Bijbel zijn Joods. En dus de Messias, het woord van God en redding komt door de Joden. Dus wat heb ik met Israël te maken? Jij hebt heel veel met Israël te maken. Heel veel. En misschien komt dan die gedachte, ja, maar de Joden hebben toch Jezus gekruisigd. Daarna is toch het heil is naar de volken toegegaan en dat werd onze redding. Nou, men noemt dat God is afgedaan met Israël en de Joden en dat alles overgegaan is naar de heidenvolken. Dat noem je vervangingstheologie. En daar willen wij hier in Ichtus niets van weten. Want wij geloven dat God echt nog een plan heeft met Israël. En vervangingstheologie zegt dus God is klaar met Israël. En alle beloftes, de mooie beloftes zegt, dan die is overgaan naar de gemeente. En al die OW, dat blijft dan op Israël. Zo, dat is vervangingstheologie. Bijbels gezien kan dat niet. Een paar redenen. Gods beloftes zijn ja en amen. En God is trouw. En hij kan zichzelf niet verloochenen. En God is een trouwe God. En als God zomaar zijn volk weg kan schuiven, dan zou hij dat ook met de gemeente kunnen doen. Dus wat is dan Gods trouw dan nog waard? Als hij zegt van, ach, het volk, nu heb ik de gemeente, ik ben klaar met Israël. Zo is mijn God niet. En dat is duidelijk, wordt dat in de Bijbel. God is trouw. Israël wordt Gods oogappel genoemd. God zal altijd van Israël houden. En politiek gezien, natuurlijk gaat het daar niet altijd goed. En het politieke systeem, het is niet een goddelijk land op dit moment. Er zijn heel veel atheïsten. Er zijn heel veel mensen die tegen Jezus zijn. Dat is een feit. Dat is ook zo. Maar God heeft het volk niet afgewezen. En God heeft er nog steeds een plan mee. Dus ook al heeft het volk Yeshua afgewezen, Jezus afgewezen, heeft God nog steeds een bijzonder plan. En hoe zal dat uitzien? Daar wil ik zo meteen wat over vertellen. God is nog steeds de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wij aanbidden de God van Israël. En Jacob heeft een nieuwe naam gekregen. Dus God is de God van Abraham, Isaac en Israël. En God heeft Israël een land beloofd. En lees dat eens met mij. Exodus 6 vers 7, daar zegt God dit, ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand heb opgeheven, dat ik het aan Abraham, dus dat is, ik heb het gezworen, dit zegt God, hè? Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou, ik zal het in u erfelijk bezit geven, ik de Heere. Dit is een statement. Dit is niet zomaar van, ja, maar als ze iets verkeerds doen, dan ben ik klaar met het volk. Dit zegt, God zweert dat. Hij zegt van, want God kan niet bij iemand hoger zweren. God heeft zijn goddelijke hand opgeheven en zegt, dit land is voor altijd, dit is voor Abraham, Isaac en Jacob. Het land zal altijd van de Joden zijn. Ook al werden ze weggedreven. En bij monden van de profeten horen we dat, lezen we dat ze ook weer terugkomen. Dus het land is aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd, later ook bevestigd aan David en Salomo. Als deze landsbelofte overgegaan is naar de kerk, dan moeten wij allemaal naar Israël verhuizen. Dan zou het land van de gemeente zijn. Maar de gemeente maakt deel uit van het koninkrijk van God. En dat heeft geen gebieden. Het is de heerschappij van God. Romeinen 11 vers 1 zegt nogmaals, dan is nu de vraag, heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Dus God heeft een duidelijk plan met Israël. Hoe ziet dat praktisch uit? Nou, wat wij moeten beseffen, Jezus heeft aan het kruis, vlak voor zijn dood gezegd, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus heeft al aan het kruis, de mensen die hem gekruisigd hebben, de Romeinen waren dat trouwens, en de Joden die hem hadden overgeleverd, Jezus had hun vergeven, aan het kruis al. De grote zonde van Israël was niet dat ze Jezus gekruisigd hebben. Dat is omdat ze Yeshua, Jezus, hebben afgewezen als koning. Dat is de zonde van Israël. Dat wordt hun kwalijk genomen. Maar dan zegt Jezus, deze generatie heeft God niet aan, mij niet aanvaard. Dit is een slechte, verdorven generatie. Ja, dit is een verdorven generatie. Dit zegt hij. Maar hij zegt, er komt een generatie die mij verwelkomt. Dus Jezus zegt niet van, nu is God klaar met mijn volk. Jezus kwam naar de wereld. Hij kwam eerst naar de Joden. En hij bood hun dus zijn koningschap aan. Die koningschap werd verworven. Maar er wacht nog nu een generatie die wel zegt, Jezus, Yeshua is Heer. Maar toen de gemeente ontstaan was, moet jullie heel goed begrijpen, de eerste kerk was helemaal Joods. Helemaal puur Joods. De voorganger, Jacobus, was een Jood. Die heet eigenlijk Jacob. Wij hebben er Jacobus van gemaakt. En alle apostelen, de mensen waren allemaal Joods. En heel langzaam kwamen daar wat niet-Joden bij. En vanuit Jeruzalem is ook door de eerste groep Joodse christenen is de hele wereld bereikt. Paulus was een Jood en hij predikte eindelijk het evangelie naar niet-Joden. Jezus zei dat de generatie die hem heeft afgewezen een verdorven generatie was. En hij wacht op het roepen van Israël. Nu, Jezus is in de hemel en wacht dat Israël zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat is dat Baruch Haba Beshem Adonai. Matthäus 23 vers 29, want ik zeg u, en dan is Jezus bijna een beetje gepikeerd. Oké, ik ben afgewezen door Israël. Ja, ik ben afgewezen. U zult mij vanaf nu niet meer zien. Israël zal Jezus niet meer zien. Totdat u zegt, Israël. En hier spreekt hij tot Israël. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En als jij vandaag naar Israël toe gaat en je staat bij de deur, dan zullen ze zeggen Baruch Haba. En dat is gezegend die komt. Haba, gezegend die komt. En dat is het woord voor welkom in Israël. Dus verwelkom. Israël moet Jezus verwelkomen om hem, zodat hij terugkomt. En dat gaan ze doen. Ik wil even dit volgende paginaatje even jullie laten zien. Een heel mooi plaatje. Hoe Israël de eindtijd ziet. En wat zij niet gezien hebben. Dus je hebt de Old Age, het Oude Testament. En vandaag de dag, de Joden hopen, Jezus komt terug. En dan wordt alles goed. Dan kan je elke orthodox, de Messias. Absoluut. Messias, dank je. Als de Messias komt, wordt alles goed. Alle problemen zijn dan opgelost. Dat geloven ze op dit moment. Maar ze geloven natuurlijk nog niet dat Jezus de Messias is. Nou, wat wij geloven is, je hebt het Oude Testament en Jezus kwam. Jezus kwam en heeft zijn koningschap aangeboden, werd niet aanvaard door Israël. Dus nu zitten wij in die tijd, in de genadetijd, tussen de eerste komst en de tweede komst. Daar zitten wij nu in. En wij wachten op de wederkomst van Jezus. Maar de wederkomst van Jezus, die zal gepaard gaan ook met de komst van de Messias voor de Joden. De Joden zullen snapten niet dat Jezus reeds gekomen is. Dus voor hun zal het de eerste keer zijn dat Jezus komt. En hoe gaat dat, Hoe gaat dat uitzien? Nou, dat is, is de tijd van de eindtijd. Hoe het zal uitzien is dat het uitloopt tot een grote strijd. En dat lezen wij, dat een valse Messias eerst zal komen. Hij zal Israël verleiden. Hij zal plaatsnemen in een tempel die nog gebouwd moet worden. En op een gegeven moment barst er een hele strijd op. Allemaal volken zullen naar Israël optrekken. Israël zal dapper strijden, maar niet aankunnen. En dan lezen we dat zij, Israël gaat Yeshua erkennen als Heer. Ze gaan het uitroepen, Baruch haba b'shem Adonai, ze zullen Jezus aanroepen. En dan komt Jezus terug. En dat is een andere wederkomst dan voor zijn gemeente, geloof ik. Dus de gemeente wordt opgenomen. De gemeente bestaat ook uit Joodse christenen, uit heidenchristenen. Die wordt opgenomen. Maar het volk van Israël die aan het strijden zijn, die nog niet geloven, die zullen Jezus aanroepen en hem vragen om hulp. En dan komt hij en zal het koningschap beginnen, dan zal het millennium beginnen en dan zal hij regeren. En voor 1000 jaar hier op aarde zal hij de koning van Israël zijn. Wij mogen met hem regeren, want wij zullen met hem ook weer terugkomen. En dat is de tijd van de vrede, het vrede van Jezus. Dus dat is het plan wat God nog steeds met Israël heeft. Maar Israël moet op het punt komen van helaas tot ze echt wanhopig zijn. En dan zullen ze Jezus aanroepen als Heer. Romeinen 11 vers 26. En dan, dus na de grote dag van de Heere komt, dat Armageddon komt, een grote slacht zal gestreden worden. En Romeinen zegt, en dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslag. Heel Israël zal gered worden. Staat in het Nieuwe Testament, staat in Romeinen. Heel kort, wat moet ik nu doen? Wat moet ik met Israël? Heel praktisch, moet ik nu een keppeltje dragen? Moet ik de feesten gaan vieren? Moet ik aan de Sabbat houden? Moet ik me aan de wetten van Mozes houden? Mag ik geen varkensvlees meer eten? Nee, dat is niet wat je moet doen. Bid voor Israël. Bid voor Israël. Bid voor de vrede. Bid voor de Messiaanse christenen die daar zijn, die het moeilijk hebben. Zegen Israël op allerlei manieren. Zegen het volk. Leer over het land. En ga je verdiepen in het land. En ga eens een keer naar Israël toe. En geniet van, kijk eens hoe het daar het gaat. En ik wil ook vooral de jongere mensen ook uitdagen van verdiep je eens wat daar echt aan de hand is. Ik ga een mooi lied zingen en daarna gaat mijn vader wat door vertellen over Israël. En het wat meer praktisch maken. Het eerste lied, jullie mogen meezingen als jullie het kennen. Maar dit is Psalm 8 en ik wil vragen of Hein het eerst even in het Nederlands voor wil lezen. Psalm 8.
Heer, onze Heer, hoe machtig is...
Sorry, ik zeg Psalm 8, 121. Ja, Psalm 8 is ook mooi. Dat is Adonai, Adonai, ja. Wauw. Ja. Wauw, sorry.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachten. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is jouw schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.
Halleluja. Shila ma'alot. Esa enaim hehari, meaim yavo esri, esri meim Hashem, ose shamayim בארץ אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך על יד ימינך. יומה השמש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניים ההרים, מאיים יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך ואתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. הללויה. שומר ישראל, דה בסכרמר פן ישראל. דת איס, דה מנס אית אמסטרדם ויתה דת, את וורטיה דה סמרס, de politieagent, dat komt van het woordje, Jiddisch woordje van Shomer. Shomer is beschermer, de bewaker, de behoeder. En God, Hashem, eigenlijk staat, Yahweh staat daar, Hashem betekent de naam. Het is Yahweh die de beschermer is van Israël. Halleluja. Ik wil een ander lied met jullie zingen. Heel makkelijk kunnen jullie meezingen. Ava Rachamim. Laten we opstaan, dit lied. Kunnen jullie allemaal meezingen? Av Harachamim, vader van barmhartigheid. Elohe HaChesed, de God van de verbondsliefde. Die bijzondere liefde die alleen God heeft. Melech HaMlachim, de koning der koningen. En Shomea Tifla, de verhoorder van onze gebeden. Av Harachamim, Elohe HaChesed. מלך המלכים שומע תפילה, הוא אב הרחמים אלוהי החסד. מלך המלכים שומע תפילה, אלוהי החסד, מלך המלכים שומע תפילה, אב הרחמים אלוהי החסד, מלך המלכים שומע תפילה, אלוהי כל נשמה
Avinu, Kadoshicha, Elohei, Kol Neshama, Avinu, Kadoshicha. אלוהי החסד, מלך המלכים, שומע תפילה, אבא רחמים. אלוהי החסד, מלך המלכים, שומע תפילה, תפילה.
Hij is de verhoorder van onze gebeden, שומע תפילה, אמן. Halleluja. Amen. Prijs de Heer. Jullie mogen plaatsnemen.
Even kijken. Prijs de Heer, mensen. Wat is het een fijne, warme atmosfeer. Op een gegeven moment, als ik mijn ogen dicht doe, lijkt het alsof ik weer een paar weken geleden in Israël was. Waren het niet dat de temperatuur mij eraan herinnert dat ik in Nederland ben. Jongen, jongen, ik denk dat het 20 graden scheelt. Wat een weertje, zeg. Ja, nou kan het in Israël wel heel heet zijn. Wij waren deze zomer, ik dacht dat het tot 47 graden. Dus, nou ja, het is eigenlijk heel goed om in de herfst in Israël te komen of in de lente. Vanmorgen wil ik met jullie praten over, ik zal je maken tot een licht van alle volkeren. En als Jezus, ga maar lekker met me mee, hè, want ik moet kijken dat ik niet op jou. Het is als je samen vader en zoon iets samen gaan doen, dan kan het zijn dat je op in elkaar tuintje maait. Maar dat geeft niks. Paulus die zegt op een gegeven moment, mij dit nog een keertje te zeggen, vind ik niet erg. Yes. Maar als de Samaritaanse vrouw, hè, bij die put van Jacob in Sichar staat, dat is dus ja, midden in Israël eigenlijk, hè, vlak bij die berg Gerizim en de Ebal, en dan zegt de Heer, de redding komt immers van de Joden. Of die Samaritaanse vrouw zegt, de redding komt van de Joden. Dat erkent zij. Een vrouw die eigenlijk een stukje verder afstaat van het Jodendom. Maar zij weet dat. Weet je, God heeft het volste recht om iemand uit te kiezen. Een persoon, een volk, een land. En sommige mensen hebben daar moeite mee, want dan kun je een gevoel hebben van afwijzing of jaloezie. Of zelfs de neiging om iets te gaan kopiëren. Dan moet ik ook maar gaan worden zoals die mensen. Dat is natuurlijk onzin. De uitverkiezing van Israël is een startpunt voor een partnerschap. Wij als gelovigen in Jezus, in Jezus de Messias, hebben een partnerschap met Israël, met de gelovigen daar. En vanmorgen zongen wij O Come Emmanuel. En dat is een bekend kerstlied. Notabene. Ik zag al een paar mensen kijken van, hey, wat zingen ze nou in deze tijd? Jazeker, maar het is zo puur. Het is een puur eigenlijk een lied over Israël. Ja. Welkom, o Heer. Weet je, kom, Emmanuel. Het is het verlangen van de kerk. Het is ook het verlangen van Israël dat die grote Emmanuel zal komen. En dat hebben wij gemeen met elkaar. We zongen Ki ata Adonai Ahavati. Ahavati, ja. Want wij houden van u, Heer. En dat is die liefde, die drukt zich daarin uit, dat wij hebben dezelfde Messias lief. En we zongen zo net, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Prijs de Heer daarvoor. Weet je, dat zijn dingen die ons met elkaar verbindt. Wij zingen die liederen en Israël zingt ze ook. En dat verbindt ons met elkaar. En als je naar het volgende slide kijkt, dan zie je dat, weet je, God heeft Israël niet uitgekozen omdat het zo groot was. Jan heeft het gezegd, jullie voorganger, van dat het is een klein landje, het is een prutslandje eigenlijk. Je kunt er in één dag kun je van het noorden naar het zuiden komen, geen enkel probleem. Weet je, maar waar gaat het om? God koos, en dat is zijn recht, amen. En Israëls roeping is ten behoeve van alle mensen uit alle volken. Heeft u gehoord? Gods roeping voor Israël is voor alle mensen, voor alle volkeren. Want de rijkdom van zijn genade is aan Joden en de volken toevertrouwd. Och, dat vind ik zo geweldig. God heeft zowel genade voor jou als voor Israël. En niet of, maar het is en. Kijk eens naar Gods specifieke opdracht. Jongen, we hebben hier een geweldige powerpointer. Weet je. De Joodse Messias Yeshua is het bewijs van de opdracht aan Israël. Hij is het bewijs. Want de Genesis, die tekst kennen jullie toch allemaal. Dankzij jouw nakomelingen, zegt God tegen Abraham, zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen. Want jij hebt maar naar mij geluisterd. Mensen, kinderen, want Abraham was bereid zijn zoon te geven. Jij hebt maar naar mij geluisterd. Jij was bereid dat grote offer te doen. Je hoeft het niet te doen. Ik heb ingegrepen, maar je was ertoe bereid het kostbaarste te geven. En daarom zullen alle volken op aarde, de mensen in Zaandam, de mensen in Iran, dat land dat zo verschrikkelijk momenteel zucht om bevrijding, de Oekraïne, Rusland, bidden wij ook voor beide, bidden wij voor allemaal, want deze aarde die schudt en beeft en verwacht de komst van de Messias. Lieve mensen, dat is onze opdracht. Wij moeten een volk zijn, een koninkrijk van priesters, een heilig volk, zegt God eerst tegen Israël. En straks zullen we zien dat die opdracht is voor alle volken, voor ons allemaal. Kijk eens wat God zegt door de profeet Jesaja. Zijn redding moet komen tot aan het einde van de aarde. En toen de Joodse discipelen van Jezus de belofte kregen dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen, zie je dat weer herhaald in Handelingen 1 vers 8. Dat het zal gaan tot het einde der aarde. Dus God is geen koloniale God of een God van een klein landje, maar hij is de God van de hele wereld. Amen. Hij is daar begonnen. Hij is daar begonnen en van daaruit wordt zijn heil verbreid. Amen. Jezus zegt tegen ons allen, jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het. God heeft Israël geroepen als zijn eerstgeboren priesterlijke volk om redding aan de andere volken te brengen. Dat is de eerste roeping van Israël. Tegelijkertijd heeft God de hele wereld lief. Hè? En Gods plan met alle volken van de wereld omvat Gods opdracht aan Israël om zijn redding in de wereld te brengen. Nou, waar gaat het om? Die tekst ken je ongetwijfeld in Romeinen 12 vers 3. Want dat zegt God tegen Abraham. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. En dan zie je die Hebreeuwse Bijbel vol met beloftes, lieve mensen. Vol met beloften. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. Mogen God ons zegenen, opdat de einde der aarde ontzag hebben voor hem. Weer in psalmen. En dan weer in psalm 86. Alle volken door u gemaakt komen en buigen zich hier voor u. Dat is toch niet dat alles om Israël draait. Nee, alles begint in Israël. Maar het gaat God om de hele wereld. Zie je het plan? Dus we hoeven helemaal geen idee te hebben van zij en wij of jaloezie of wat dan ook. Gods plan is van meet af aan de redding van alle volkeren. Lees met mij mee in de volgende dia. Kijk maar eens eventjes. De kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee. En dat is een mooie tekst, jongens, in Jesaja 11 vers 10. Op die dag zal de... Dat is een raadseltje. Een raadseltje staat daar. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Wie was de zoon van Isaï? Wie weet dat hier? Dat was David. Maar heeft David... Ja, nee, maar alsjeblieft, ik vraag het toch. Dus dan mag je het antwoord geven. Niet de hand van je mond, hoor. Je hebt het antwoord. Heel goed. Dus de zoon van Isaï is David. Maar was David dan, stond hij dan als vaandel voor alle volken? Nee, hij stond als een vaandel, als een teken van overwinning voor Israël. Hey, dus over wie gaat het dan uiteindelijk? Over wie gaat het dan uiteindelijk? Ja, zeg maar. Over wie gaat het dan uiteindelijk? Amen. Over Jezus, de Messias. Is dat niet interessant? Altijd eventjes goed kijken in zijn verband wat er staat. Een teller van Isaï. Dus een nakomeling van Isaï. De vader van Jesse dus. Hè? Of de vader van David. Ja, maar hij werd het niet. Hij was het begin. Wie zal geen ontzag voor je hebben, koning van de volken? Dat komt u immers je toe. Van de einde der aarde komen alle volken naar u toe, zegt Jeremia. Prijs de Heer. En wij hoeven direct Romeinen 11, we hoeven niet meer te behandelen, want dat is al uitputtend behandeld. Ik vind 11 vers 5, dat had je niet gehad. Dat vind ik een leuke. Zo is ook in deze tijd een rest overgebleven die door Gods genade is uitgekozen. Ga eens eventjes verder. In de volgende, in 11 vers 25. Kijk eens in vers 26. Dat gaat over geheim. Het gaat over geheim, want dat is zo lang is dat verborgen gebleven. En Paulus herhaalt dat ook in de Efezebrief. Het geheim, wat is het geheim? Dat juist het falen van Israël de aanleiding is geworden voor de redding van heel de wereld. En dit ene woordje, hè, dat zal heel Israël worden gered, dat wordt in elke dienst, elke Shabbat, in elke Messiaanse gemeente, wordt dat uitgeroepen. Heel Israël zal worden gered. Liederen worden daarover gezongen. Heel Israël zal worden gered. Dat is het verlangen van Israël. Heel Israël zal worden gered. De redder zal uit Sion komen. Wat is Sion? Sion, dat is Jeruzalem. En staat ook voor heel Israël. De redder komt uit Sion. En hij zal de schuld van Jacobs nageslacht afwentelen. Halleluja. En hij zal het doen voor ons ook. Amen. En dat is zo, als we hem verwachten. Als we hem verwachten, als we Jezus verwachten, zal hij onze schuld afwentelen. Kijk maar mee naar die volgende, naar de Efezebrief, dan zie je ook dat het een geheim is. Een geheim dat eeuwenlang verborgen is gebleven. Want wat was die rol van Israël nou, dat onbetekenende volkje? Het was merkwaardig. En Paulus noemt dat geheim, noemt hij het geheim van Christus. Want Jezus is het antwoord, zowel voor Israël als voor alle volkeren. Daar gaat het om, lieve mensen. Ik kan je een klein getuigenisje geven van een man die heette Jihad. Jazeker. Ik ben hem tegengekomen laatste maand, vorige maand, in Bet-Nitzagon. Huis van overwinning. Een soort Tien-Channels-huis is dat, op de Karmel. En hij werd door de leider van Bet-Nitzagon, werd hij Johnny genoemd. Want hij had Jezus ontmoet. Maar Johnny vertelde mij, want hij wil nou liever Johnny genoemd zijn. Maar hij zei eigenlijk, jihad betekent eigenlijk de goede strijd. Nou ja, goed. Dat wordt niet altijd geloofd natuurlijk. Maar Johnny vertelde mij dat zijn moeder Joods was en zijn vader Palestijns. Dan krijg je een probleem in de familie, denk je niet? En pa vond dat opgroeien in Haifa allemaal veel te vredig was, want daar woonden ze allemaal harmonieus bij elkaar. Jongen, ga maar een tijdje in Ramallah wonen. En daar leerde hij haten. Daar leerde hij allerlei nare dingen. En geweld gebruiken. En vechten. En vechtsporten. En wapens gebruiken. En ja, en een verschrikkelijke haat ontwikkelde zich. Hij vergat alles wat maar met Israël te maken had. Met die Joodse kant. Totdat hij op een gegeven moment zo zwaar in de drugs is dat hij niet meer uitkomt. En dan komt hij weer terecht in Haifa. En dan spreken lui van het opvangcentrum spreken met hem. Ik kom eraan en dan moet hij op een kamer komen samen met een Joodse jongen. En dan denkt hij van, dat overleef ik vannacht niet. En de Joodse jongen denkt, dat overleef ik vannacht niet. Maar hij krijgt de openbaring van wie Jezus werkelijk is. En hij zegt, ik begreep het niet. Ik begreep er niet van. Hoe kan dat? Dat er zoveel haat en nijd is tussen Palestijnen En Joden vragen zich op een gegeven moment af. En dan, toen sprak God tot zijn hart en hij zegt, weet je, omdat mijn volk en het Palestijnse volk ver van mij weg is. En dat heeft troost gebracht. Weet je, dat is de enige oplossing. De enige oplossing voor welk conflict dan ook. Kijk naar Israël, kijk naar Rusland, Oekraïne, welk land dan ook. De enige oplossing voor deze wereld, lieve mensen, voor de vrede, is Jezus. Is de vredevorst. Dat is het geheim. Hij is het geheim. En lieve mensen, dat is begonnen in Israël. En het gaat om acceptatie van elkaar. Dat moeten we leren. Want er staat in Romeinen 15 vers 7 staat er, aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Ik zeg u dat Christus een dienaar van de Joden is geworden. Is dat niet interessant? Hij is een dienaar van de Joden geworden om de belofte aan hun voorouders waar te maken. En dan gaat hij verder over ons. En dat Christus, om te tonen dat God barmhartig is, ook gekomen is om de andere volken in staat te stellen God te loven. Prijs de Heer, hè? Dus het is niet het voortrekken van Israël en het achterstellen van de volkeren. Nee, God wil zijn belofte waarmaken als een volk die je eeuwenlang heeft herhaald door middel van de profeten. Maar hij wil ook barmhartig zijn voor alle volken. Voor Israël waarmaken van de belofte. Voor ons, halleluja, omdat God zo'n groot hart voor ons heeft. Omdat God zo genadig is. Omdat God zo bewogen is voor al die volkeren. En zo graag wil dat alle mensen tot inzicht van de waarheid komen. Halleluja. Dus daarom aanvaard elkaar. Zegt hij tegen zowel Joodse toehoorders, want de Joodse apostel Paulus, hij was een Jood hoor, en hij zegt dat tegen zijn Joodse broeders, en hij zegt dat tegen zijn broers uit de volkeren, de Romeinen. Ik vind dat geweldig. Nou, tenslotte, een paar gevaren die op de loer liggen. Gevaren, en Jan heeft het al genoemd, dat mensen soms denken van die jaloezie en zo. Het is vergelijken. Vergelijken is een groot, is iets doms. Je moet, weet je wel, waarom heeft hij dit of hij zei dat. Het is, maar ook die zucht naar erkenning, dat is ook een gevaar. Dus ook zonder dat ze over Israël praten, is dat een gevaar, klopt dat? Of je minderwaardig voelen ten opzichte van je Joodse broeders, is onzin. Maar ook andersom. Je hebt ook Joodse broeders die jaloers zijn op ons. Omdat wij zo'n enorme vrijheid in alles hebben. Maar ook een superioriteit. Soms superioriteit ten opzichte van broeders en zusters uit de kerken. Of andersom. Wij zijn beter, wij zijn beter. Dat is de aloude dilemma of debat dat je ook in de Romeinenbrief vindt. Ik ben beter dan die ander. Laten we daarmee stoppen. Aan het kruis vinden wij genade. Bij het kruis vinden wij genade. Halleluja. Aan die tafel die wij zo direct gaan vieren is voor ons allemaal. Amen. En we moeten elkaar erkennen in Gods plan. Een kleine opmerking over de besnijdenis. Want ze zegt, ja, maar hoe moet het dan? Met die besnijdenis, hoe zit het met de Joden? Moeten ze dan, als ze tot Jezus komen, mogen ze dan voortaan de Joden zich niet meer laten besnijden? Weet je, voor de Joden is dat een toetreden tot het verbond met de God van Israël. Het is niet alleen maar een fysiek gebeuren voor hun, maar ook een overgave aan de manier van leven die God in de Torah aan Israël heeft gegeven. En dat moeten we accepteren. Maar, zegt Paulus, iemand die besneden was, toen God hem riep, moet het niet ongedaan laten maken. Dat lijkt me ook vrij moeilijk. Maar iemand die onbesneden was, toen God hem riep, moet zich niet laten besnijden. Ja, het is zo logisch. Je hebt een roeping. Wat was je toen je geboren was? Ik was een jongetje. Oké, laat het dan zo. Ik was een meisje, laat het dan zo. Ik was een Jood, laat het dan zo. Ik was iemand uit de volkeren. Ik ben een Zandammer. Ik ben een Iranees. Prijs de Heer. Fijn. Wees daar trots op. Wees daar dankbaar voor. Wees dankbaar van hoe je bent geroepen. Een Jood hoeft niet zijn Jood zijn te laten vallen als hij zijn Messias heeft laten kennen. Maar ook een niet-Joodse volgeling van Jezus hoeft geen Jood te worden. Tot slot. Er komt echt een slot. Ik heb het toch wel snel gedaan, dacht ik. Want ik moest rennen, hoor. We hebben een gedeeld priesterschap. Is dat niet geweldig? Weet je nog wel wat in Exodus stond? Een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk. Tegen wie zegt God dat? Tegen Israël. Klopt toch, hè? En wat staat er in 1 Petrus 2, vers 9 en 10? Maar u bent... En dat is hier gemeente, die bestaat uit Joden en mensen uit de volkeren. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie, een volk van God, dat God zich heeft verworven. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was je geen volk, nu ben je Gods volk. Eens was je, werd je ontferming onthouden. Nu ontvang je Gods ontferming. Ben je niet dankbaar dat je hier mag zijn? Ben je niet blij dat je hier mag zijn? Ben je niet blij dat God goed voor jou is? Dat hij jou redt en dat hij je helpt en dat hij je over doorheen zet. En dat is alles gekomen doordat één keer Jezus is gekomen. Eerst in Israël en nu werd de heiland van alle volkeren. Halleluja. Amen.